Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Het is 1999. De 28-jarige Elon Musk staat samen met zijn verloofde Justine Wilson te wachten voor hun huis. Ieder moment kan hij komen. En tv-programma CNN is erbij om dit moment vast te leggen.
I expect to receive a car that I've just bought, which is called the McLaren F1.
Een grote vrachtwagen rijdt de straat in. De laadklep opent en een zilvergrijze sportauto blinkt het koppel tegemoet. Het prijskaartje? $1 million.
There are 62 McLarens in the world and I will own one of them.
Aan de verkoop van zijn start-up Zip.com heeft de jonge ondernemer $22 miljoen overgehouden. Met dat geld heeft hij alweer een nieuw bedrijf opgericht, X.com, dat later door het leven zou gaan als PayPal. Musk hoort nu officieel in het rijtje Silicon Valley internetmiljonairs. En dat verdient een beloning.
Just 3 years ago, I was showering in the at the Y and sleeping on the office floor. And now, obviously I've got $1 million car and quite a few creature comforts.
Billionaire entrepreneur Elon Musk says his Starship rocket is ready to go to Mars.
But you're trying to do good things and you're a billionaire.
You're trying to do useful things?
Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles.
Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen en met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen. En zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikkerhupkes. Welkom bij Wie is Musk? Vandaag bespreken we het enorme vermogen van Elon Musk. Af en aan is hij de rijkste mens op aarde, met een huidig vermogen van $230 miljard. Hoe komt Musk aan zoveel geld en daarmee macht? En hoe eerlijk is deze verdeling van rijkdom eigenlijk? Daarover praten we met moraalfilosoof Dick Timmer, die zich bezighoudt met de rechtvaardigheid van rijkdom en welvaart. Welkom Dick.
Ja, goedemorgen.
Jij droeg dit fragment aan als sleutelmoment. Het moment dat Musk die superdure speciale auto koopt. De McLaren F1. Op dat moment de snelste auto ter wereld. Wat vertelt dit jou? Waarom heb je dit uitgekozen?
Ja, dat is natuurlijk de American Dream. Dus een jonge ondernemer die in de IT-wereld natuurlijk een super sexy business zit. Zeker in die tijd. Daar geld mee verdient en dan zo'n auto kan kopen. Dat is denk ik het succesverhaal wat mensen willen horen. Ja. En een succesverhaal wat heel erg past in het idee dat je in Amerika kunt worden wie je wil zijn. Als je maar hard genoeg werkt, als je maar talent hebt, als je je maar inzet. Die McLaren is dan een beloning voor succes. Wat ik heel, heel tekenend vind in het fragment is dat zijn verloofde aan het einde zegt, ja, this is the perfect car for Silicon Valley. It really is. En dat is natuurlijk niet omdat je niet met een Volkswagentje Silicon Valley door kan rijden, maar omdat het iets laat zien over jouw status.
Ja, wat laat het zien?
nou ja, wie jij bent, hoe succesvol je bent.
Ja.
En daar zit denk ik een heel, ja, iets heel, heel erg moois in. Want zo'n McLaren is in Silicon Valley dan de perfect car. Maar in die tijd, naar de Zuidas was het toen misschien nog niet. In ieder geval niet in de mate waarin die er nu is. Maar
werd wel al gebouwd.
Die werd gebouwd. Ja. In Nederland was de McLaren waarschijnlijk nog niet nodig. Nee. Om als perfect car. Nee,
dat was niet eens te koop, denk ik.
Dat was misschien niet eens te koop. Maar nee. Dat laat zien dat dit soort consumptie positioneel is, zoals je zou kunnen zeggen. Dus als jij een mooie auto hebt, dan wil ik een mooiere.
Ja.
En als jij jouw status ontleed aan nou ja, McLaren, dan wil ik daarna een nog exclusievere auto. Ja.
Wat mij ook opviel, want het is een fragment uit 99, dus bijna 25 jaar geleden, is dat Elon Musk er nog totaal anders uitzag.
Hij
scheve tanden, ook een slecht jasje aan, veel te groot. Zijn haar zat helemaal niet goed, had flinke inhammen. Ja, hoe kan het dat hij er nu totaal andere uitstraling heeft.
Je vindt het er niet beter uitzien.
Ja, eigenlijk objectief gezien eigenlijk wel.
Ja, ik hou me niet echt bezig met esthetiek. Maar sommige mensen worden misschien knapper van veel geld. Ik denk niet dat dat voor iedereen geldt. En ook niet voor alle cosmetische ingrepen. Maar goed, dat is misschien een kwestie van smaak.
Nou, we gaan het inderdaad niet over esthetiek hebben. Maar over het feit dat hij de rijkste mens op aarde is. Af en aan. Volgens mij op dit moment weer wel. Ja, hoeveel geld heeft Musk nu ongeveer?
Ja, ik heb in de trein even gecheckt. Het was vandaag 230 miljard. Of 229,9. Maar dat volgens de Forbes-lijst. Die wordt bijna in real-time geüpdate. Maar dat kan als je 's ochtends of 's avonds kijkt. Dan kan daar bij deze bedragen een miljardje meer of minder bij zitten.
Want een gedeelte van zijn geld zit natuurlijk in aandelen. Dus dat varieert enorm.
Ja, dat fluctueert. Dus zijn absolute top zat net iets boven de 300 miljard.
Ja.
En nu zit dat dus rond de 230.
Ja, oké. Okay. Nou, 230 miljard. Hoeveel is dat eigenlijk?
Ja, dat is heel veel, maar dat hoef ik niemand uit te leggen.
Nou, misschien toch wel, want bij mijzelf, zeg maar, 230 miljard klinkt voor mij allebei als gigantisch veel. Dat ga ik nooit halen in mijn leven.
Nee, dat is het ook. Maar als jij sinds de dag dat Jezus geboren werd ongeveer $300.000 per dag opzij had gezet, dan had je nu nog geen 230 miljard gehad. En als je dan kijkt dat Elon Musk was in 2018, zat zijn vermogen rond de 20 miljard.
Ja.
Nou, nu dus 230. En in die weinige jaren is zijn vermogen enorm gegroeid. Wat ik altijd heel opvallend vind, is dat je in mijn geboortejaar, 1993, was de rijkste mens op aarde Bill Gates. En hij had toen 35 miljard. Dus de rijkste mens op aarde begin jaren 90 had 35 miljard. Maar ook in Nederland. Dus in Nederland vorig jaar, om bij de quote 500 te horen, de absolute minimum lag op 120 miljoen in Nederland. En dat was 2014 geloof ik 35 miljoen.
Ja. Dus in die korte periode. Is het, moet je steeds meer geld hebben om bij de rijkste mensen
te horen? Je moet steeds meer geld hebben om bij de rijkste mensen te horen. Ja. En die ongelijkheid groeit ook. Dus het is niet zo dat ieders vermogen zeg maar in die periode even hard gegroeid is.
Ja. We gaan het straks daar nog over hebben. Even nog terug naar Musk. Hoe is hij aan zijn enorme kapitaal gekomen? Kun je ons een kleine tijdlijn schetsen van wat hij eigenlijk allemaal heeft gedaan? Hoe heeft hij dat verdiend?
Ja, hij begon als jong ventje met programmeren, IT. En hij verkocht een computerspelletje voor $500. Dus daar begon het allemaal mee. Nou, je noemde net al even Zip.com. Dus het was een bedrijf wat hij opzette met zijn broer. Wat een soort kaarten verkocht aan kranten. Of in ieder geval digitaal kaarten toegankelijk maakte voor kranten, waar die kranten dan gebruik van maakten. Dat werd verkocht aan een computerbedrijf voor 22 miljoen. En daarvan investeerde die een deel in X.com. Wat later over zou gaan in PayPal.
Ja.
En werd verkocht aan eBay voor miljarden. En de miljoenen die daarvan overhield, dat heeft hij geïnvesteerd in nu waarschijnlijk het bekendste bedrijf Tesla en SpaceX.
En daar heeft hij uiteindelijk nu zijn grote geld
in. Ja, daar zit zijn grote geld in. Ja, dus wat ik zei, in 2018 zat hij rond de 20 miljard. Toen Tesla echt heel erg goed ging lopen. Toen de aandelen in ieder geval enorm gingen stijgen de laatste jaren. Is dat vermogen enorm gegroeid.
Even gewoon, als ik niet heel veel verder dan mijn neus kijk. Best wel knap toch van hem. Hij heeft steeds, hij bericht een bedrijfje op. Iedereen kan dat doen, maar weinigen doen dat.
Ja.
Hij verkoopt het weer. En met dat geld gaat hij vervolgens niet op de Bahama's zitten, maar hij investeert het weer in een nieuw bedrijfje.
Ja, hij kan misschien wel dingen die niemand anders kan.
Ja.
Of die weinig andere mensen kunnen. Ik kom vanuit die hoek van hoe moeten we rijkdom verdelen? Hoe moeten we geld verdelen?
Ja.
En dan is de vraag, nou, wat zegt dat ons? Want er zijn heel veel mensen die dingen kunnen die weinig anderen kunnen. Dus denk aan supergoede sporters. Sommigen daarvan verdienen veel geld. Een heleboel niet. En ik denk de interessante vraag vanuit meer die ethische hoek is, nou ja, als we nou even aannemen dat Elon Musk one of a kind is.
Ja, iemand, dus we nemen even voor lief, maar hij heeft een enorm talent en hij is bereid om hard te werken.
Hij werkt hard. Wat zegt ons dat dan over of hij zoveel geld zou moeten hebben? En dan is het antwoord denk ik, nou dat zegt eigenlijk heel erg weinig. Want er zijn heel veel mensen die heel hard werken, er zijn heel veel mensen die bepaalde talenten hebben, talenten die anderen niet hebben. En je ziet dat hij op dit moment zoveel geld heeft, dat je niet meer kan zeggen, nou, hij werkt zoveel harder dan die anderen. Of hij heeft zoveel meer talent dan die anderen. Of hij voegt zoveel meer toe aan ons leven of aan de Amerikaanse economie dan die anderen. Dat argument is heel erg moeilijk rond te krijgen.
Ja. Je zal vast ook vaak horen, heb je niet een beetje jaloezie of zo? Van wat is er mis mee dat hij zo'n dure auto koopt? Of als ik het puur even vanuit mezelf bekijk, als ik zoveel geld had, zou ik het misschien ook wel leuk vinden om een hele gave auto te kopen.
Ja.
Gewoon voor de lol.
Ja, nou, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Als het gaat om kritiek op mensen met veel vermogen of om herverdelen en belasting. Ja. Er wordt natuurlijk vaak over jaloezie gesproken. Ik denk dat het argument staat of valt met de vraag of we goede argumenten hebben. Dus als er goede argumenten zijn om te zeggen we moeten herverdelen, dan hebben we het niet over jaloezie. Dan gaat het niet over gevoel of emotie. Maar om centrale waarden, om redenen die we hebben om te zeggen iemand heeft meer dan die verdient, bijvoorbeeld. Dus als we zien dat er zijn wereldwijd honderden miljoenen mensen die in extreme armoede leven. Ja. En we zien tegelijkertijd een grote ongelijkheid, een groeiende ongelijkheid. En een aantal superrijken die of door zelf te werken, maar vaak ook door vermogens te erven, veel meer hebben dan ze op kunnen maken, nodig hebben, redelijkerwijs aanspraak op kunnen maken. Ja. Dan te zeggen, nou, we moeten herverdelen. Dat is, denk ik, geen kwestie van jaloezie, maar van argumenten. En als je tegen herverdeling bent, dan is het niet genoeg om te zeggen, nou, je bent jaloers. Dan moet je laten zien, oké, wat levert dit op?
Ja, even terug naar Musk en het fragment waar we de aflevering mee begonnen. Zijn eerste miljoenenklapper in 1999. Maar in alle artikelen en boeken over Musk wordt dat dus ook zijn eerste succes genoemd.
Ja.
Wat zegt dit jou dat het dus het krijgen van een smak geld associëren met succes?
Voor veel van ons is denk ik succes in eerste instantie gelinkt aan wat je verdient, wat je krijgt. Dus dat gaat dan om geld. En zeker natuurlijk in Silicon Valley waar hij opgroeit. Maar toch voor veel mensen, als we nadenken naar wie zijn de meest succesvolle mensen van onze tijd, dan zijn dat de Bill Gates, de Steve Jobs, de Elon Musk van deze wereld. Dus de succes en geld zijn in ons denken over verdiensten heel erg met elkaar gelinkt. Geld is ook een beloning voor succes.
Ja. Ja,
dus het is niet genoeg als mensen voor je klappen. Het is niet genoeg als mensen hun waardering uitspreken. Maar daar hoort geld bij.
Daar hoort geld bij.
En dat is denk ik een heel erg interessante link. Maar vooral ook omdat geld natuurlijk niet alleen maar een beloning is. Dus als je een bokaal krijgt omdat je de beste entrepreneur bent bijvoorbeeld, dan kun je daar misschien status aan ontlenen, maar niet zozeer macht. En dat is met geld natuurlijk anders. Je kan dingen mee kopen, je kunt er invloed mee krijgen, je kunt er mogelijkheden mee scheppen voor jezelf en voor anderen.
Ja.
En wat je ziet bij Musk, wat ik interessant vind, is dat omdat hij zoveel geld heeft, mensen er maar van uitgaan dat hij verstand heeft van wat hij doet. Ook wanneer hij niet met ideeën bezig is.
Ja.
Niet bezig is met het bouwen van auto's. En dat we zijn succes als soort symbool van expertise zien.
Dus het wordt een soort zelfversterkend mechanisme.
Hij
heeft ooit succes gehad en daarmee geld verdiend. En sindsdien geloven we dat alles wat hij aanraakt in goud zal veranderen.
Ja, terwijl als we kijken naar, dus ook als zijn talent uniek is. Er zijn veel mensen met unieke talenten die hard werken. Dus nou, denk aan een topviolist. Iemand met een enorm talent voor muziek. Die heel veel uren maakt. Veel meer dan anderen. Die enorm gedetermineerd is om zo goed mogelijk zo'n instrument te spelen. En uiteindelijk bij lange na niet gaat verdienen wat Musk verdient. En dat betekent niet dat zo'n violist meer moet verdienen. Maar dat laat denk ik zien dat hoe wij denken over de link tussen talent en verdiensten en hard werken en financieel succes. Dat een fabeltje is. Het is zeker als het gaat om die grote vermogens onder andere een graadmeter voor hoe goed wij in staat zijn en bereid zijn om eerlijk belasting te heffen, bijvoorbeeld. Dat is denk ik wat die groeiende ongelijkheid laat zien. Niet dat er een kleine groep van mensen is die veel meer kan dan de rest, maar dat er een kleine groep mensen is voor wie ons fiscale systeem eigenlijk geschreven is, zo te zeggen. Ja.
Miljardairs Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson zijn niet gewend om te worden tegengesproken. Maar in 2021 krijgen zij een standje, van niemand minder dan de Britse Prins William. In een interview met de BBC uit hij zijn zorgen over de klimaatcrisis.
We need some of the world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live.
De prins refereert aan de ruimterace, die momenteel niet tussen staten plaatsvindt, maar tussen drie rivaliserende miljardairs, inmiddels omgedoopt tot de ruimtebaronnen. Elon Musk droomt van Mars. Jeff Bezos wil de maan koloniseren. En een paar maanden eerder is het Richard Branson als eerste gelukt om toeristen naar de ruimte te brengen. Een week later schiet Jeff Bezos hem achterna met zijn Blue Origin raket. Na de vlucht zegt Bezos:
I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all this.
Ja, Dick. Mooi dat Jeff Bezos zijn klanten en medewerkers bedankt dat dit mogelijk is gemaakt. Ik had eigenlijk het idee dat hij zelf niet helemaal doorheeft wat hij hier in feite zegt.
Ja, dat denk ik ook, maar hij vergeet ook iemand volgens mij. Dus ik denk de belastingbetaler.
Okay.
Als je dat enorme vermogen van Bezos komt natuurlijk deels van Amazon en van alles wat ze in de cloud doen. Maar dat komt ook doordat die grote vermogens weinig worden belast. Dus ik denk in dit lijstje van werknemers en customers.
Ja.
Dat daar de Amerikaanse belastingbetaler eigenlijk niet zou mogen ontbreken.
Ja. Hey, we gaan de ruimte in. Vroeger, in de tijd van de maanlanding en de space race tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, waren dat altijd statelijke actoren.
Ja.
En nu is dat een soort privé gebeuren geworden van miljardairs. Hoe zie jij die verandering en is dat eigenlijk überhaupt een probleem? Of is het misschien wel goed?
Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, kan het niet wat inclusiever? Het gaat nu vooral over drie witte mannelijke miljardairs. Maar ik denk, daar zitten wel wat andere vragen aan. Namelijk, wat zegt dit over hun geld? Dat individuen, gewoon personen zoals jij en ik, in staat zijn om mensen naar de maan, later naar Mars misschien te schieten. Nou ja, dat is denk ik een teken van deze tijd.
Ja, wat voor teken is dat dan precies?
Het laat zien dat we nu in een tijd leven waarin een kleine groep rijke individuen de mogelijkheden heeft die vroeger inderdaad alleen maar met publieke middelen mogelijk waren. Het laat denk ik zien dat we nu toestaan dat zo'n ruimterace die in feite denk ik niets meer is dan kijken naar wie komt het verst, wie gaat het snelst, wie kan het meest, wat gewoon een statuscompetitie is voor de absolute elite. Dat we dat nu toestaan met geld waarover we ook gewoon eerlijk zouden kunnen belasten.
In 1969 landden de eerste mensen op de maan. En toen waren er ook al grote protesten tegen deze ruimtereis. Het was de tijd van de burgerrechtenstrijd in Amerika en ook economische ongelijkheid. Zie jij overeenkomsten met nu vandaag de dag?
Nou, zeker. Dus in eerste instantie in het soort kritiek dat er is. Hè. Mensen die zeggen, deze ruimtereis die er nu tussen deze miljardairs plaatsvindt, moet dat wel een plek hebben in een wereld waarin klimaatverandering een enorme impact heeft, waarin honderdduizenden mensen of honderd miljoenen mensen in extreme armoede leven, waarin opnieuw ook de ongelijkheid tussen arm en rijk groeit, zowel binnen Amerika als wereldwijd. Dus ik denk dat daar zeker een overlap in zit. Eén verschil is wel dat in de tijd van de Koude Oorlog de ruimterace natuurlijk ook echt met en door en voor het publiek en het publieke belang gefinancierd werd. En ik denk dat de ruimterace nu, dat daar de meest plausibele interpretatie daarvan is, dat het in eerste instantie gaat om een machtsstrijd. Ja. Een spel tussen miljardairs. Die misschien ook wel bepaalde dingen op kan leveren in termen van nieuwe technologie. Maar wat in eerste instantie niet een publiek doel dient.
Is dat niet ook een klein beetje een soort cynische interpretatie? Want we hadden in de vorige aflevering Thijs Roes te gast. En hij was juist lyrisch over de ontwikkelingen in de ruimtevaart. Hij zegt van, dat heeft decennia stilgestaan. En nu gebeurt er weer wat. Er worden zulke grote stappen gezet. En ja, er mag toch ook gewoon iets zijn van nieuwsgierigheid en innovatie. Wie weet wat eruit voortkomt. Misschien ontdekken we wel iets waarmee we de klimaatverandering kunnen oplossen.
Nee, ik ben ook wel heel erg geïnteresseerd in nieuwe technologieën en techniek. En ik denk dat er zeker ruimte moet zijn om te experimenteren. En soms kunnen mensen dat op manieren doen die anderen niet kunnen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de klimaatcrisis en je leest de rapporten daarover en je kijkt naar het soort oplossingen dat daar wordt aangedragen, de manieren om de klimaattransitie in Nederland, in Amerika, ook wereldwijd te financieren, dan speelt daar de technologie die we uit de ruimtevaart zouden kunnen halen een vrij kleine rol. En er zijn heel concrete maatregelen die we kunnen nemen, waar heel veel geld voor nodig is.
Ja.
En ik denk als investeerder moet je je dan afvragen, waar gaan wij ons geld aan uitgeven?
Ja, je had het over de tegenstelling tussen publiek en privaat geld. Dat vind ik interessant om even te onderzoeken, want Musk heeft ook veel subsidies gekregen van de federale overheid in Amerika en ook opdrachten.
Ja.
Van de Amerikaanse overheid. Kan je daar iets over vertellen?
Dus Tesla heeft natuurlijk lange tijd de belofte van een autobedrijf, om het zo te zeggen. En de belofte van elektrische auto's heeft lange tijd Tesla in leven gehouden, totdat dat eigenlijk bijna niet meer ging.
Ja.
En toen kwamen een aantal grote contracten met de Amerikaanse overheid, die met belastinggeld Tesla in feite in leven heeft gehouden. Wat een aantal jaar later tot een enorm succes heeft geleid, financieel gezien. En nu is Musk de rijkste mens op aarde. Dus Musk en zijn bedrijven kunnen niet zonder subsidie. Datzelfde geldt voor SpaceX, wat met de NASA en andere Amerikaanse of overheidsorganisaties contracten heeft. Die echt centraal zijn eigenlijk voor wat zij doen. Als je kijkt naar niet alleen naar publiek geld, maar ook naar publieke middelen, dan kun je ook kijken naar wat is nou het soort technologie wat mensen gebruiken. En Italiaanse econoom heeft een schitterend boek geschreven waarin ze de iPhone als voorbeeld gebruikt. Dus de iPhone waar Apple, een van de andere grootste bedrijven op aarde, natuurlijk enorm veel geld mee verdient.
Waar wij allemaal €1000 voor betalen als we er eentje willen hebben.
Tegenwoordig wel. Dat was vroeger iets minder. Maar zij zegt dan, wat voor techniek zit er nou eigenlijk in? En wat daarvan komt van Apple? Dus dan kijk je naar een touchscreen, je kijkt naar Bluetooth, je kijkt naar wifi of überhaupt internet. En zij zegt dan, wat heeft Apple hiervan gemaakt? Nou, het antwoord is eigenlijk niets.
Ja.
Helemaal niets.
Waar komt het dan wel vandaan?
Veel komt uit de Amerikaanse militaire ontwikkelingen. Bijvoorbeeld Bluetooth komt daar vandaan.
Ja.
En dat is dus met publiek geld gefinancierde middelen, goederen zijn dat. Die nu door private bedrijven kunnen worden gebruikt om heel veel geld te verdienen. En op zo'nzelfde manier profiteren Tesla en SpaceX van investeringen die zijn gedaan. Ik denk helemaal niet dat betekent dat we moeten zeggen, dan moeten we al dat geld dat die bedrijven opleveren dan maar confisceren. Want ik denk zeker dat er ruimte moet zijn voor een vrije markt waarin ondernemers geld kunnen verdienen.
Maar wat stel je dan wel voor?
Ze zijn wel schatplichtig en dat ontbreekt nu. Dus ik denk, zeker als het gaat om die echt grote vermogens, dan moeten we het hebben over eerlijke belasting. Ja.
Dus jij zegt eigenlijk, door middel van investeringen en subsidies kunnen ze enorme winsten maken.
Ja.
En het is dan niet helemaal fair dat ze die winsten vervolgens volledig zelf mogen houden of aan de aandeelhouders mogen
dus dat ze die winsten zelf houden. En ook in bepaalde mate dat ze bepalen wat er dan precies geproduceerd zou moeten worden. Dus ik denk zeker niet dat de overheid moet zeggen, dit moeten we produceren en dit niet. Maar als het gaat om zulke grote vermogens, dan mag de overheid, en dat gebeurt natuurlijk steeds meer, wel paal en perk stellen aan bijvoorbeeld de uitstoot die gepaard gaat met de productie van auto's, van ruimtevaartschepen in dit geval. Wat denk ik het interessante is bij de superrijken, is dat onderscheid tussen wat privé is en wat publiek is eigenlijk niet meer zo makkelijk te maken is. Dus Elon Musk heeft enorm veel macht.
Ja.
Net als dat de overheid veel macht heeft. En dan moet je je afvragen, als het bij de overheid vanzelfsprekend is dat wij daar iets over te zeggen zouden moeten hebben, waarom dan niet bij die superrijken? Dus wat geeft die superrijken het mandaat om miljarden te investeren in projecten die misschien publiek, maatschappelijk gezien niks opleveren? En dat die miljarden ook nog ontstaan doordat die grote vermogens weinig worden belast. En doordat het wordt verdiend met onder andere middelen, mogelijkheden die worden geschapen door het collectief.
Ja. September 2022. Twitter heeft een rechtszaak tegen kandidaat-overnemer Elon Musk aangespannen. Met veel bravoure had Musk een paar maanden eerder aangekondigd het social media platform over te nemen. Maar na Ruslands inval in Oekraïne, gevolgd door een spectaculaire koersdaling van het aandeel Tesla, krabbelde Musk terug. En dat pikt Twitter niet. In het kader van de rechtszaak wordt het sms-verkeer van Musk openbaar gemaakt. En dat levert een ontluisterend beeld op van de rijkste man ter wereld en zijn kennissenkring. Voor de overname van Twitter wordt hem per sms miljarden dollars beloofd. Er wordt gestrooid met introducties bij presidentskandidaten. En dit alles gaat gepaard met heel veel geslijm. Jij bent de held die Gotham nodig heeft. Hell fucking yes, stuurt de CEO van een game-imperium. You have my sword, stuurt tech-veteraan Jason Calacanis. Gevolgd door, stel me op coach, Twitter-CEO is mijn droomjob. En dan stuurt hij een pitch om Justin Bieber naar Twitter te trekken. Musk speelt hard to get. Na een paar dagen antwoordt hij, would be insane. En daarna vraagt hij Calacanis geen ongevraagd advies meer te sturen. Calacanis antwoordt, weet dat ik voor je zou sterven, broer. Ik zou op een granaat voor je springen. Silicon Valley buigt voor koning Musk. Ja, Dick. De visionaire genieën van Silicon Valley lijken verdacht veel op gewone mensen als je ziet hoe ze met elkaar omgaan.
Ja, gewone mensen, schoolkinderen.
Ja, dat is het beeld wat blijft hangen van wie is cool en wie mag er op mijn feestje komen aan het einde van de week.
Ja. Wel enigszins ontnuchterend ook.
Ja, waarom eigenlijk?
Nou ja, omdat het is zonder meer iemand die dingen kan.
Ja.
En ik bedoel, mensen moeten natuurlijk ook hun eigen taal kiezen. En ik snap best dat niet iedereen altijd volwassen communiceert. Maar het beeld wat je hier krijgt is wel dat het is ons kent ons. Het is slijmen, het is jezelf omhoog.
Heb je nog een miljardje voor me?
Ja. En dat is het soort... Een wereld die denk ik voor heel veel mensen onbekend is. En ook een wereld die... iets wat sceptisch maakt over wat is nu precies het grotere plan? Wat is de waarde van het hebben van deze mensen?
Ja. Nou, deze uitwisseling die ging erover om het geld bij elkaar te schrijven voor de overname van Twitter.
Ja.
Daar gaan we het uitgebreid over hebben in de volgende aflevering. Maar vanuit jouw vakgebied, hoe moet ik dan zo'n overname plaatsen van $44 miljard... voor een social media platform dat miljoenen mensen dagelijks
gebruiken. Er zijn denk ik twee dingen. Dus één is, het is heel, heel leuk als je over rijkdom praat. Want mensen zeggen altijd, ja, maar dat geld zit in aandelen. Daar kunnen ze niet aankomen. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates hebben heel veel geld. Maar de meeste van dat geld is gewoon, staat niet op een bankrekening.
Nee.
Nou, hier zie je, hij kan er gewoon kapitaal uithalen.
Ja.
Dus geld trekt geld aan. Je kunt met geld dingen kopen. 44 miljard is ook voor Elon Musk niet niets.
Nee.
Dus dat idee dat geld van de miljardairs maar in de economie zit waarde toe te voegen, dat kan hiermee denk ik wel in de ijskast. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat Twitter voor heel veel mensen, voor journalisten, maar ook voor mensen die niet zo gemakkelijk met voor- en achternaam om allerlei publieke en sociale redenen op het internet willen verschijnen, een belangrijke plek is.
Ja.
En dat wordt nu gekocht door een miljardair. Nou moeten we dat denk ik niet idealiseren. Dus voordat Musk dat bedrijf bezat, was het een iets grotere groep van vermogende mensen uit wel ingelichte kringen die Twitter bezat. Maar dat iemand... Nou ja, het dorpsplein op kan kopen, de eigen regels daar kan bepalen. Ja, dat kan op een vrije markt.
Ja.
Als je nadenkt over hoe zouden we onze samenleving en de mogelijkheden die zo'n samenleving schept, hoe zouden we die moeten verdelen? Wie heeft er invloed op? Dan is de overname van Twitter denk ik wel, en daar kun je wel grote vraagtekens bij zetten.
Ja. Dus het wordt in één keer heel concreet.
Het wordt heel concreet.
Wat je met geld kan kopen.
Ja. En de invloed die iemand heeft op een platform om bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting wel of niet toe te staan of bepaalde vormen daarvan enzovoort.
Er werd hem dus geld beloofd via die sms'jes, maar ook werd tussendoor even een introductie bij een presidentskandidaat geregeld.
Ja.
Wat is de invloed van zoiets dat superrijke mensen als Musk dus ook politieke connecties hebben of dat daarmee wordt geleurd?
Ja, zeker in Amerika is het hebben van geld of het kunnen aantrekken van kapitaal voor mensen met politieke ambities natuurlijk cruciaal. Dus je kunt niet meedoen als je weinig vermogend bent. Wat of betekent dat je heel veel geld moet ophalen onder een grote groep mensen. Of je moet rijke donateurs achter je hebben. Ja. En die geven hun geld natuurlijk niet voor niets.
Nee.
Dus dat zijn mensen die daar iets voor terug willen. Nou ja, en wat dat zegt is dat niet ieder stem even zwaar telt.
Dus Musk die geeft geld. Maar volgens mij werkt het zo daar dat Ja, hij geeft dan zowel aan de Democraten als aan de Republikeinen.
Ja.
Dus het maakt hem in feite niet uit wie er dan de verkiezingen wint.
Nou ja, het maakt hem misschien wel uit wat voor wet en regelgeving er ontstaat. Ja. En of dat dan van Democraten of Republikeinse kant komt, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Dus ik denk niet dat je kan zeggen, nou, hij geeft aan allebei evenveel. Dus het is eerlijk of het maakt niet uit of het heft elkaar op.
Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel meer van, hij zorgt dat hij allebei de kandidaten geld geeft, zodat in elk geval de telefoon wordt opgenomen als hij...
Ja,
je hedgt je
risico, ja.
Ja.
En dat is iets wat heel veel mensen niet kunnen.
Ja. Nou goed, maar dat zijn toch wel Amerikaanse toestanden.
Nou, we hebben
Bij ons gebeurt dat toch niet, Dick?
In Amerika heb je miljarden nodig. In Nederland is dat minder. Maar we hebben bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen een Nederlandse miljardair gehad. Die ruim een miljoen aan D66 doneerde. En een groot bedrag ook aan de Partij van de Dieren. Omdat hij zei, het ging om Steven Schuurman, een IT-ondernemer ook. Die zei, dat zijn de partijen die de beste klimaatplannen hebben. En daar, ik ben bereid daar in te investeren in hun politieke campagnes.
Dus dat was de reden dat we elke dag een advertentie van D66 op de voorpagina van de krant zagen
staan? Dat zou kunnen, ja.
En zijn er dan geen regels in Nederland voor de financiering van politieke
partijen? Ja, er zijn wel regels. Dus grote donaties moeten bekend worden gemaakt. Dat moet afhankelijk van de grootte ervan eens per jaar of tegenwoordig na 3 dagen. Maar je kunt in principe een heleboel geld doneren. En voor zover ik weet is deze 1 miljoen die zo publiek werd gegeven wel een van de eerste van die omvang. Maar dat bedrijven en individuen proberen te lobbyen is natuurlijk iets wat al lange tijd gebeurt. En dat... Ja, dat staat denk ik, zeker als die tendens zo groeit, echt haaks op het idee dat ieders stem even zwaar zou moeten wegen.
En hoe zou je dat principe dan beter willen beschermen?
Nou ja, dus wat nu in Nederland is gebeurd, is dat er sneller publiek moet worden gemaakt als er grote investeringen zijn of grote donaties zijn. Dat is natuurlijk één ding, maar je kunt misschien ook kijken, daar moeten we een limiet stellen aan hoeveel er gedoneerd mag worden. Maar ik denk dat het grotere probleem is dat we dus zien dat economisch succes, financieel succes, spillover effect heeft. Dus dat loopt over naar het politieke domein. De mensen die in financieel opzicht succesvol zijn, en dat hoeft niet te zijn op basis van eigen verdiensten, dat kan ook gewoon zijn op basis van erfenis die je ontvangt. Ja. Onze rijkste persoon in Nederland is al jarenlang een erfgename van Heineken. Die een erfenis ontvangen heeft en niet voor heeft gewerkt. En nou ja, wat je ziet is dat geld dus invloed kan kopen. En dat is die spillover van het economisch kapitaal naar het politiek kapitaal is heel erg moeilijk tegen te gaan. Ook omdat het natuurlijk aantrekkelijk is als een bedrijf of het groot kapitaal de wet en regelgeving zo kan sturen dat het in hun voordeel is. En dat kan doen door te kijken naar hoe kunnen we in de politiek met financiële middelen iets betekenen voor onszelf.
Ja.
Op het moment dat gebeurt, dan is dat natuurlijk schadelijk voor het democratisch proces.
Ja, maar ja, als ik een politieke partij ben en ik wil graag mijn idealen aan de man brengen, dan zou ik dat ook aannemen, zo'n bedrag. Dan kan ik een prachtige campagne mee opzetten.
Ja, dat is precies de spanning waar we nu in zitten. Dus het is aantrekkelijk voor partijen om geld te accepteren. En het is aantrekkelijk voor groot kapitaal om geld te doneren. En uiteindelijk zijn we onder de streep slechter af, omdat wet en regelgeving meer in het voordeel gaat zijn van mensen met grote vermogens.
Ja. En als je kijkt naar Musk, op welke manier zet hij dan zijn kapitaal in om invloed te kopen?
Nou ja, dus deels direct door donaties, maar zulke grote bedrijven en individuen kunnen natuurlijk ook door de media te bespelen. Proberen het politiek proces te beïnvloeden. Of bedrijven die bijvoorbeeld zeggen, nou, wij verplaatsen onze productie naar een ander land of naar een andere staat in Amerika op het moment dat die wet en regelgeving niet aangepast wordt. Dus dan stem je als het ware 2 keer. Je stemt in het stemhokje en je stemt nog een keer als de uitslag je niet zint. Maar dan niet meer in het stemhokje.
Als ik jou goed beluister, Dick, dan is dus het huidige systeem functioneert niet optimaal om een eerlijke verdeling van de welvaart te organiseren.
Ja,
jij bent moraalfilosoof. Hoe ziet een rechtvaardiger systeem er dan wel uit?
Nou, het is niet alleen mijn idee. Dus het idee dat de vermogensongelijkheid onhoudbaar wordt en problematisch wordt, is iets wat heel breed gedeeld is. Dus de Wereldbank heeft bijvoorbeeld een aantal rapporten geschreven waarin zij zeggen, nou, de groeiende economische ongelijkheid en de groeiende vermogens van de superrijken remmen economische groei. Dus als je economische groei belangrijk vindt, dan heb je een reden om sceptisch te kijken naar die groeiende ongelijkheid. Hier in Nederland heeft Laura van Geest voor een van de grootste onderzoeken naar vermogensongelijkheid gedaan. En die concludeert dat ook in Nederland die vermogensongelijkheid groeit en problematisch wordt. En waarom? Omdat heel veel huishoudens bijvoorbeeld de mogelijkheden missen om tegenslagen op te vangen. Dus dat zagen we tijdens de energiecrisis. Dat heel veel huishoudens plotseling moeite hadden om de energierekening te betalen. Ja. Moeite hadden om boodschappen te betalen. En zij zegt, nou, een van de redenen daarvoor is dat het vermogen gaat naar een plek waar het eigenlijk niet meer zoveel toevoegt.
Ja.
Dus we zien een groep van 1%. In Nederland bezit die ongeveer 25% van het totale private vermogen.
Ongelooflijk.
De drie economen die becijferden op basis van andere data dat dat getal nog hoger kan zitten. Dus tot de 33% kan zijn. Dus dat is een enorme hap vermogen van ons collectieve vermogen, zou ik zeggen. Die in handen is van een heel kleine groep mensen. En dat betekent dus ook dat er voor anderen veel minder is. Nou ja, dat idee dat die vermogensongelijkheid groeit, dat die extreme rijkdom problematisch is, dat is dus iets wat breed gedeeld wordt onder beleidsmakers, onder politici en onder economen. En dan is de vraag, wat moeten we daarmee?
Ja.
En dat is dus denk ik in eerste instantie, dat is belangrijk om te benadrukken, een vraag die ons allemaal aangaat. Dus ongeacht je politieke voorkeur, ongeacht je idee over wat rechtvaardig of eerlijk is, is de vraag naar welke rol kan deze extreme rijkdom spelen in onze samenleving of wereldwijd, is denk ik heel centraal. Nou, één manier om daarmee om te gaan is te zeggen, nou, misschien moeten we wel een grens stellen
aan hoeveel
vermogen, hoeveel rijkdom mensen kunnen hebben. Dus de Utrechtse hoogleraar Ingrid Robijns, die verdedigt het idee van limitarisme, wat in feite zegt dat wanneer iemand genoeg financiële middelen heeft om een volledig florerend leven te leiden, dat we dan zeggen, zo iemand kan niet meer aanspraak maken op meer.
Ja.
Dus dat betekent niet per se dat je zegt, nou, we gaan al dat geld daarboven wegnemen. Maar het betekent wel dat je zegt, nou, als we middelen nodig hebben om te herverdelen en jij hebt meer geld dan deze bovengrens, dat jij niet kan zeggen van, ja maar hoes, ik heb dat geld nodig.
Tot die limiet mag je er vrij over beschikken.
Ja. En wat er, nou ja, vrij, dus we hebben natuurlijk sowieso progressieve belastingen. Dat hebben we nu ook. Maar er zit een grens aan hoeveel je zou kunnen hebben. En er zijn een aantal redenen om dat te doen. Dus één is, nou ja, we zien dat die politieke gelijkheid op het spel komt te staan wanneer er mensen zijn met heel erg veel vermogen. Nou, dit is een manier om daar iets aan te doen. We zien dat er een enorme behoefte is aan middelen om publieke voorzieningen op peil te houden. Nou, herverdelen van die grote rijkdom is een manier om daar iets aan te doen. We zien dat er heel veel mensen in extreme armoede leven. We zien dat de klimaatcrisis enorm veel van ons vraagt, ook in financieel opzicht. Nou, dit is iets om daar iets aan te doen. Dus ook vanuit verschillende politieke invalshoeken en opvattingen en overtuigingen heb je denk ik sterke redenen om te zeggen, nou, die extreme rijkdom, dat zou in onze samenleving eigenlijk geen plek kunnen hebben.
En volgens dit limitarisme, stel ik ben zo rijk dat ik aan mijn limiet zit, heb ik dan nog wel geld over om een McLaren F1 te kopen?
Ja, dus dat hangt een beetje af van de prijs van de McLaren F1, denk ik.
Hij is 1 miljoen.
Dan wordt het waarschijnlijk wel een hapje uit je vermogen. Maar in Nederland in 2017 is onderzoek gedaan onder Nederlanders en is gevraagd, nou, is er een rijkdomsgrens? Hè? Dus veel mensen geven aan dat er een armoedegrens is. Dus een punt waaronder je zegt, nou, als iemand minder heeft dan dat, minder geld of minder toegang tot voorzieningen, dan heeft zo iemand te weinig. Onder andere Ingrid Robijns en een aantal anderen uit Utrecht hebben gekeken, nou, is er ook een rijkdomsgrens? En die is er. Dus mensen werd gevraagd om aan te geven, nou, is er een punt waarboven het hebben van meer niet meer iets toevoegt aan iemands leven?
En daar kwam, is dat?
Als je dan een beetje gaat rekenen, dan komt daar een grens van 2,2 miljoen uit. Maar mensen zeiden niet, nou, iemand die meer heeft dan dat, die heeft te veel. Dus het idee was, nou, als je zoveel hebt, dan voegt het hebben van meer niet meer iets toe. Maar dat betekent niet dat je er geen recht op hebt of dat je het weg zou moeten belasten. Maar wat heel interessant was in die studie, is dat daarna werd gevraagd, nou, stel dat we moeten kiezen. Ja, dus er is een huishouden of iemand die heeft meer geld dan die 2,2 miljoen. Dus die kunnen we meer belasten. Of we zeggen, nou, we hebben publieke voorzieningen, maar we gaan niet meer belasten op de rijken. We verschralen
die
voorzieningen.
Ja.
Dan zie je dat echt de overgrote meerderheid van de mensen zegt, nou, die Die belangenafweging is niet zo heel erg moeilijk. Dan gaan we gewoon meer die rijken belasten. En ik denk het interessante is, dus veel mensen als ze 2,2 miljoen horen denken, nou dat is best wel laag. Het interessante denk ik is dat als je die grens iets hoger maakt, dat de overgrote meerderheid, dus dan hebben we het echt over meer dan 95% van de mensen zegt, er is een punt waarboven het hebben van meer niet meer iets toevoegt.
Ja.
Dus als we dan een beetje safe gaan zitten en we zeggen nou 20, 25 miljoen, en daarboven vervalt je aanspraak op het hebben van meer vermogen. Dus het kan best zijn dat mensen meer hebben en ook dat dat te rechtvaardigen valt. Maar dan is het niet te rechtvaardigen omdat zij zo zelfmeet zijn of zoveel verdienen. Maar gewoon omdat dat dan op dat moment de beste manier is om die publieke waarden en voorzieningen op peil te houden.
Ja, we gaan richting afronding van deze aflevering. De aflevering heet Musk de miljardair. Wat moet de luisteraar nou in het achterhoofd houden als ze de volgende keer iets horen over zijn exorbitante rijkdom?
Ik denk dat deze rijkdom een maatschappelijke factor van betekenis is. Dus wel als het gaat om SpaceX, wat om heel veel redenen een fascinerend project is. Dat is niet alleen maar leuk hobbyisme. Dat heeft echt maatschappelijke gevolgen en daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Dus ik denk dat als het gaat om die superrijkdom, als het gaat om Musk en Bezos en anderen, dat we ons altijd af moeten vragen, wat is de rol die deze vermogens en deze macht bij zo'n kleine groep mensen kan spelen in een rechtvaardige wereld. En ik denk dat die rol vrij beperkt zou moeten zijn.
Dankjewel, Dick Timmer, voor jouw komst en het in perspectief plaatsen van de miljarden van Musk. Je luisterde naar Wie is Musk? Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Natuurlijk hebben we nog een boekentip voor je. Het kapitalisme lijkt op zijn laatste benen te lopen. Maar, betoogt Rebecca Henderson in haar boek Een Nieuw Kapitalisme, de contouren van een duurzamer en rechtvaardiger systeem zijn al zichtbaar. In de volgende aflevering spreken we met techjournalist Eva Hoffman over Musk's overname van Twitter, die barst van plotwendingen en bizarre beslissingen.
Musk vindt het vrije woord zo belangrijk dat hij het koopt.
Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon Dikker-Hupkes. Productie, Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboek Producties. Muziek, BMG Production Music.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes! Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
Erik. Hi, jij bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg nog iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't
Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.